Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat wij zingen uit Psalm 87, de verzen 1 en 2, de liefde van de Heere voor zijn kerk. Het eerste vers, zijn grondslag zijn onwrikbare vastigheden. En het tweede, men spreekt van u zeer heerlijke dingen. Psalm 87, de verzen 1 en 2. In deze voorbereidingsweek op het Heilige Avondmaal beleiden we het christengeloof met vragen en antwoord 79 en 81 van de Heidelberger Catechismus. Daarna zingen we van Psalm 68 het zevende vers. Gelijk een duif door het zilver wit en het goud dat op haar vederen zit, ver boven andere vogelen pronkt. Ook dat betinkt de schoonheid van de kerk van Christus. Psalm 68 vers 7. Wij kunnen gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Nu met mond en hart geloofsbelijdenis. Uit vragen en antwoord 79 en 81 van de catechismus aldus. Waarom noemt Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed of het Nieuwe Testament in zijn bloed? Waarom noemt Paulus dat de gemeenschap van het lichaam en bloed van Christus? Christus spreekt zo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren, dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, zo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen tot het eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en onderpanden te verzekeren dat wij zo waarachtig, zijn waarachtig lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als we deze heilige tekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigendom is, als hadden we zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonden genoeg gedaan. Voor wie is de avondmaal des Heren ingesteld? Voor hen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren om hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, de schijnheiligen, en zij dus niet met een waarachtig hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Amen. Laten we gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, koning van uw kerk, bewaarder van uw kerk, bruidegom van uw kerk, die ons op deze doordeweekse avond samen hebt geroepen, hier in uw huis of meeluisterend met uw dienst. En dat mag ons een geschenk zijn en tegelijkertijd een opgave. Het is een geschenk, Heere, dat er in ons land, ook op een doordeweekse avond, ongehinderd kan en mag. Het is eigenlijk een wonder, Heere, dat dat in de wereld mogelijk is. In een wereld die u haat en die uw kerk haat. Het is eigenlijk meer uitzondering dan regel zo beschouwd. dat wij zo ongehinderd samen kunnen komen. Een geschenk uit uw hand. En tegelijkertijd, Heer, geeft ons daarmee de opgave om ons hoofd, onze gedachten, als het ware leeg te maken en te kunnen richten, te kunnen laten vullen door wat gij ons te zeggen, te geven, te bieden hebt. Een opgave kan het zijn om onze gedachten van alles van deze werkdag, of schuldig of dag thuis, leeg te maken. Misschien juist dat we horen, of dat horen onze zoon of dochter, geslaagd is of niet, met de emoties van de blijdschap en de dankbaarheid, of juist de teleurstelling daarin. Heer, en daarom brengen we die opgave ook biddend voor u terug. Wil zelf onze gedachten tot stilte en tot rust brengen. Tot een stille rust. Die het zegt, spreek, Heere, wat uw gemeente hoort. Geef ons dat door uw Heilige Geest. En geef ons dat door het bijzondere van uw woord. Dat bijzonder ons zo in onze gedachten vangen mag en naar u toe mag trekken, Heere. Over de bruidegom en zijn bruidskerk. Laat het zo zijn dat we eigenlijk van de ene verbazing in de andere vallen. En wilt u ook ons, Heere, dat leven schenken. Het leven van een bruid met haar bruidegom, van de bruidegom met zijn bruid. Een leven teer, innig, geheiligd. Toegewijd, verlangend, een leven waar zoveel strijd tegen inkomt. Want ten diepste wil ons vlees dat niet, Heere, en de duivel wil het niet. En daarom bidden we u, geef ons het zicht op hem, die zich een bruid gekocht heeft, die zich een bruid verworven heeft en nog werft. Daarvoor kwam Heer Jezus ten hemel af om te zoeken. Niet wat naar u zocht, want dat was er niet te vinden. Maar om te zoeken dat verloren was. En geef, Heer, dat we ze ook vanavond dan laten vinden. Niet omdat er iets in ons is, maar ondanks alles wat er in ons is. Wat het daar niet naar maakt en wat het niet verdient. Zegent u deze dienst. Voor ons en voor allen die nu of later deze week meeluisteren. Geef u hen die we thuis achter hebben gelaten. We bidden ook voor hen die in het buitenland verblijven deze week. Ook meerdere van onze ambtsbroeders. Wil ook hen daarin zegenen, ook in het meeluisteren. We bidden u voor alle dingen om een opwekking in onze gemeente, niet alleen maar over de randen van uw gemeente heen. Een opwekking die doet vragen naar uw woord, die doet hongeren naar uw dienst en die doet zoeken hem die het brood des levens is. Hoor ons uit genade, geef het niets onze gedachten om te spreken hoeft te hinderen. Dat niet onze gedachten om te luisteren hoeft te hinderen. Hoor ons om Jezus Christus wil. Amen. We waren gebleven in Hooglied 6 vers 4. Dus daar beginnen we vanavond te lezen. Lees dat hoofdstuk dan uit, het zesde hoofdstuk. Dat zijn de versen 4 tot en met 13. Misschien goed om het er ook bij te houden, bij te blijven houden. Hooglied 6 vanaf het vierde vers. Daar is de bruidegom aan het woord. Hooglied 6 vers 4, waar de bruidegom al dus spreekt. Gij zijt schoon, mijn vriendin, gelijk Terza, lieflijk als Jeruzalem, schrikkelijk als slagorde met banieren. Wend uw ogen van mij af, want ze doen mij geweld aan. Uw haar is als een kudde geiten, die het gras van Gilead afscheren. uw tanden zijn als een kudde schapen die uit de wassteden opkomen, die al tezamen tweelingen voortbrengen, en onder hen is geen jongeloos. Uw wangen zijn als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Er zijn 60 koninginnen en 80 bijvrouwen en maagden zonder getal, maar een enige is mijn duive, mijn volmaakte, de enige van haar moeder. Zij is de zuivere van haar die haar gebaard heeft. Als de dochters haar zien, zo zullen ze haar welgelukzalig roemen, de koninginnen en de bijvrouwen, en ze zullen haar prijzen. Wie is zij die eruit ziet als de dageraad, schoon gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als slagorde met banieren? Ik ben tot de notenhof afgegaan om de groene vruchten van de vallei te zien, om te zien of de wijnstok bloeide, de granaatbomen uitbotten. Eer ik het wist, zette mij mijn ziel op de wagens van mijn vrijwillig volk. Keer weder, o Sulamiet, keer weder, dat wij u mogen aanzien. Wat ziet gij de Sulamiet aan? Het is als een rij van twee heren, van twee legers. Tot zover dit tekstgedeelte. We zien er drie lijnen in. Ten eerste, dat de bruid mag aangaan. De versen 5 tot en met 9. Ten tweede, hoe de bruid aan mag gaan. Vers 4 en vers 10, dus dat omcirkelt het. En ten derde, waarom de bruid aan mag gaan. Vers 11 tot 13. Dat de bruid aan mag gaan. Vers 5 tot 9. Hoe de bruid aan mag gaan, vers 4 en vers 10. Waarom ze aan mag gaan, vers 11 tot 13. Een enkele afkondiging betreft de collecten. De eerste voor de kerk en de tweede voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen, van harte aanbevolen. De volgende woensdagavonddienst is Deo Volente, woensdagavond 6 september. Dat is ook in de volgende voorbereidingsweek. Laten we gaan zingen uit Psalm 45 over de bruid. Vers 5 en vers 6. Men ziet u blij in statelijke rijen, door dochter zelfs van koningen geleien. En dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Psalm 45, vers 5 en 6. Aan de hand van Hooglied 6, vers 4 tot 13, zien we dat de bruid aan mag gaan, vers 5 tot 9. We zien hoe de bruid aan mag gaan, vers 4 en vers 10. We zien waarom de bruid aan mag gaan, vers 11 tot 13. Gemeente, het Hooglied, het gesprek van Salomo en zijn bruid uit het plaatsje Sulam. Daarom wordt ze de Sulamitische genoemd in vers 13. Sulamit, Sulamitische. Maar ze komt uit Sulam. Het gesprek tussen die twee, een gesprek vol liefde, vol verlangen, vol beeldspraak en vergelijkingen ook. Een gesprek dat ons heel wat zeggen, heel wat leren kan voor christelijke verkeringstijd en voor het christelijk huwelijk. Ook daar ook wat over te horen en te zien vanavond. Maar erin het daardoorheen wijst het toch vooral heen naar die verbintenis tussen de hemelse bruidegom en zijn aardse bruid. De hemelse bruidegom Christus en zijn aardse bruid, zijn kerk hier op aarde. Christus, de meerdere Salomo, de hemelse, de allerhoogste koning en zijn bruidskerk. Zo onaanzienlijk dat het eigenlijk niet voor te stellen is dat het mag zijn, de bruid van deze bruidegom. Nou, als de vorige keer, in hoofdstuk 5, met een paar versen van hoofdstuk 6, de bruid antwoordt. En bezong de bruid de heerlijkheid en de schoonheid van de bruidegom. Ik kon dat toen jou nog niet zo voren brengen als ik had gehoopt en gewenst, maar toch, het was er wel. Al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Nou, als dat van iemand geldt, geldt dat van de Heer Jezus. Zijn ambten, zijn naturen, zijn staten, zijn namen, alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Dat straalt heerlijkheid en genade uit. En nu komt dan, vanaf 6 vers 4, de bruidegom weer aan het woord, Salomo. En hij bezingt hoe hij zijn bruid ziet. In de versen 5 tot en met 9 beschrijft, bezingt hij dat. Hoe heerlijk hij het vindt om haar te zien. Haar ogen, haar haar, haar tanden, haar wangen. Met allerlei mooie beeldspraken en vergelijkingen. Nou ja, doet hij uit de doeken hoe prachtig hij dat vindt. En vooral zijn het de ogen van zijn bruid. Dat hij zegt, ja, als je naar me kijkt, dan smelt mijn hart. Dan zou ik bijna zeggen, hou maar op met kijken naar me, want ik kan niet meer onder woorden brengen wat dat allemaal met me doet en wat ik dan voor je voel. Niemand heeft zulke mooie ogen als jij. Trouwens, er is sowieso niemand zoals jij. Er zijn wel veel meer vrouwen, koninginnen, waar dan ook vandaan, bijvrouwen, hoeveel er ook zijn. Misschien zijn ze veel rijker, veel duurder gekleed en noem maar op. Maar er is er maar eentje zoals jij. Een enige, de enige, zoals jij, bruid, is er maar één. Zeg het eens op zijn tijd tegen uw vrouw of tegen vriendin. Voor we nou gaan nadenken, wat ons dit te zeggen heeft, moeten we eerst één ding heel goed zien in het oog houden. En zuiver hebben. Het gaat hier, in een beschrijving van elkaar, van de bruid en de bruidegom, als zij dat al van elkaar zijn. Dus hoe het is in het leven van een bruidegom en een bruid, van een man en een vrouw. Het gaat er hier niet over waarom hij haar tot zijn bruid genomen heeft. Het gaat er hier niet over waarom hij haar destijds gevraagd heeft. Hij zegt niet, en daarom ben je mijn bruid geworden. Nee, daarover gaat niet in het boek Hooglied. Dus ook niet in dit gedeelte. En ook niet als we dus letten op de hemelse bruidegom en zijn bruidskerk van gelovigen op aarde. Het Hooglied vertelt ons niet hoe en waarom, de Heer Jezus, zondaren zich tot een bruid gekocht en verworven en gevraagd heeft. Want als het daarover gaat, dan geldt dat de bruidegom moet zeggen, ik zag niets in je wat me aantrok. Dat is heel anders dan bij een jongen en een meisje. De jongen wil verkering met dat meisje hebben. Ja, want hij ziet heel veel in haar. hoe ze lacht, hoe ze is, hoe ze doet, hoe ze reageert. En daarom zoekt hij contact. Maar toen Christus contact zocht met mij, had ik niets aantrekkelijks. Luister naar Efeze 2. Dood door de misdaden en de zonden. Doende de wil van het vlees en van de gedachten. Verkerend in de begeerlijkheden van ons vlees. Kinderen des torens. Het is onverklaarbaar, onbegrijpelijk. Hij zoekt ons. Hij zocht mij. En hij zorgde er dan ook nog voor dat ik iets in hem ging zien. Dat ik heerlijkheid ging zien in de hemelse bruidegom. In zijn bloed, in zijn liefde, in zijn gerechtigheid, in zijn majesteit, in zijn hemelse schatten. Hij zorgde dat ik er wat in ging zien. En dat ik tot hem ging komen. En die tot hem komt, die werpt hij geenszins uit. Die neemt hij aan. Hoewel ik tegen al Gods geboden heb gezondigd en er geen van heb gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, maar nochtans en toch neemt God mij aan omwille van Christus. Omwille van zijn genoegdoening, verzoening, gehoorzaamheid en gerechtigheid. En nochtans geeft hij mij om Christus wil zijn heilige geest. Dus ja, om zijn bruid te worden, helpt het niks, maar dan ook niks. Als ik mezelf probeer te verbeteren, of probeer te vervromen, of te verfraaien. Daar walgt hij van, want daarmee veracht ik en misken ik zijn werk en tegelijkertijd ook mijn verdorvenheid. De bruid van Christus word ik als een onwaardige, onreine, totaal verlorene. In dat grote nog. Thans van zijn genade. En dat de bruid mag aangaan aan de tafel. Dat rust op dat ene woordje. Nochtans. En toch. Dat is de toegang. Dat de bruid ter tafel komen mag. Komen moet, mag je ook wel zeggen. En dat is in de voorbereidingsweek eerste lijn, waar ik dan steeds weer en steeds dieper bij terechtkom. Dat ik steeds weer terechtkom, dat het niets uit mij is. Dat ik steeds weer stoot en zak op mijn totale onmogelijkheid, op mijn totale schuldigheid. Die zit nog dieper dan dat ik vorige keer al dacht. Die blijkt nog hardnekkiger te zijn dan ik ooit tot nu toe had ondervonden. En nochtans en toch nodigt Christus mij. En die tot hem komt, werpt hij geenszins uit. En je beste voorbereidingsweek is die waarin ik dit het diepste weer erken en beleid. Dat het maar omwille van één woordje is en omwille van één woordje kan. Nochtans en toch. Zo wordt je bruid. En zo geldt dat je aan mag gaan aan zijn tafel. Dat moet u weten. Dat moeten we weten. Om aan te gaan. Dat het alleen maar rusten kan en mag en moet. Op dat ene woordje nochtans. En toch. En als ik dan zijn bruid geworden ben, mag ik dat steeds weer en steeds dieper beoefenen. als een goddeloze nochtans tot Christus gaan. Ook weer deze voorbereidingsweek. Maar mag ik ook al weten dat ik genomen ben tot zijn tafel? Dan mag dat op de voorbereidingszondag al helder zijn. Hoe eerder dat helder is, hoe beter. Ben ik zijn bruid of niet? Hangt mijn zaligheid aan dat ene woordje nochtans? Dan ben je bruid. Of je bent het niet. En ja, hoe zou je ooit anders aan durven gaan? Hoe zou je, als je niet bruid bent, durven te doen en mogen doen alsof je het wel bent? Dat je als een vreemde doet alsof je een bruid bent. Dan eet en drink je jezelf een oordeel. Bruid geworden. Dat betekent elke voorbereidingsweek weer op dat ene woordje terechtkomen. Nochtans, Heere, het is niet voor te stellen. En het is niet verdiend. En ik heb er niet naar gemaakt. En toch, nochtans, dat ik aan mag gaan. Maar, als ik dan zijn bruid geworden ben, en die lijn van het nochtans zich steeds weer vernieuwt en verdiept in mijn leven, maar als ik dan zijn bruid geworden ben, als je dan verkering mag hebben, als je dan man en vrouw bent, nou, dan gaat het over in het Hooglied. Ja, dan is het zo goed en heerlijk voor je relatie, dat je als man aandacht hebt voor je vrouw, als vriend voor vriend. Dat je erop let hoe ze eruit ziet en dat je haar op zijn tijd eens complimentjes geeft. En dat je als vrouw, als meisje, je best doet om er voor je eigen man leuk en aantrekkelijk uit te zien en een goed humeur te hebben. Dat verfrist je relatie. Dat geeft er ook glans aan. Kijk, je kan natuurlijk wel zeggen van, nou, maar dat hoeft niet hoor. We weten toch wel dat we elkaar leuk vinden. En we weten toch wel dat we van elkaar houden. Dat hoeft allemaal niet. Nou, zo werkt dat niet. Zo werkt dat niet. Als je vriend, als je man, nooit is, als je nooit eens let op je vriendin, en nooit eens let op je vrouw, en nooit eens zegt, wat zie je er toch leuk uit, en je geeft nooit eens een complimentje als man en vriend. En aan de andere kant, als je als vriendin en vrouw nooit iets doet om er nou eens leuk voor je man of je vriend uit te zien. Altijd zie je er even slordig uit. Al ongekamde haren. Haar op je snor uit je neus. Een snotpin uit je neus. Nou ja. Dat komt je de glans van je relatie echt niet ten goede. Dan kun je wel zeggen, ja natuurlijk, ja, we blijven trouw. Trouw is trouw en het huwelijk blijft in stand. Maar dan gaat wel de glans af. Dan wordt het wel een doffe bedoeling waar de sleur zijn intrede in doet. Het huwelijk leeft op bij een man die complimenten aan zijn vrouw geeft. En een vrouw die zich aantrekkelijk wil voordoen voor de man. Nou, en zo is dat nou ook precies hetzelfde in die verbintenis van de hemelse bruidegom met zijn aardse bruid. De verbinding van de Heer Jezus met zijn gelovigen. En we zagen al, die verbinding die komt tot stand door die pure, eenzijdige liefde van Christus, dat hij nochtans, ondanks alles, het contact met me zocht en bewerkte dat ik heerlijkheid in hem zag. Maar als die verbinding er dan zijn mag, dan heeft ook die verbintenis zijn aandacht en zijn onderhoud nodig. En dat laat ons zien hoe de bruid ten tweede, hoe de bruid ter tafel mag en zal gaan. Dat vat Salomo samen in de verzen 4 en 10. Dus om die verzen 5 tot 9 heen. Zegt hij in vers 4 dat zijn bruid schoon is als Tirza en lieflijk als Jeruzalem. Tirza, mooi bergstadje, ergens in Israël. Jeruzalem, de mooie stad Gods van de tempel. En in vers 10, de bruid is schoon, wit als de volle maan. helder, stralend, glanzend als de zon. En staat er twee keer bij, ze is ook schrikkelijk als slagorde met banieren. Ze is strijdvaardig als een heel leger onder een vaandel. En daarom ben je zo mooi, mijn bruid. Je bent zo lieflijk en je bent zo strijdvaardig. Dus daar heeft die bruid aandacht aan te geven. Dat ze liefelijk is. En hoe is de bruid liefelijk? Door de vrucht van de geest. Denk aan Galaten 5. Dat maakt de bruid liefelijk voor de bruidegom. Als er liefde, blijdschap en vrede is in God. Langmoedigheid, goede tierenheid en goedheid naar anderen toe. Zachtmoedigheid, trouw en matigheid naar jezelf toe. Als je daarin oefent om vol te zijn in en van God. Door overdenking, door meditatie, door het zien op wie hij is. Als je geduldig en behulpzaam bent naar je naaste toe. En je oefent je erin en je brengt dat in praktijk. Als je tuchtigend en strijdend bent naar je zondige verlangens toe en naar je vlees toe. En dat bestrijdt en dat tuchtigt. Dat de bruid de vrucht van de geest oefent. Biddend onder de zon van Gods gunst ligt. Die vrucht voedt met bijbellezen. En het overdenken daarvan. En die overdenking is het klimaat waarin de vrucht van de geest groeit. Opdat die vrucht van de geest rijpen zal, groeien zal en er heerlijk uit zal zien. Dat is de tweede lijn die de voorbereidingsweek vullen mag. Aan de ene kant steeds weer terechtkomen bij dat nochtans. En aan de andere kant je oefenen. Dat die vrucht van de geest zal rijpen en zal groeien. En dat mooie was ook in die strijdvaardigheid. Schrikkelijk als slagorde met banieren. Want de bruidegom ziet zijn bruid graag strijdvaardig. Behalve de vrucht van de geest is er ook de wapenrusting van de geest, Efeze 6. De wapens van oprechtheid als een gordel. Oprecht naar God toe. Niets voor hem achterhouden. Een open boek, een open hart voor hem neerleggen en voor hem zijn. Gerechtigheid als borstwapen. Steeds weer Christus gerechtigheid zoekend en achterschuilend. Bereidheid als schoeisel, bereid om jezelf te verloochenen. Om je vlees te kruisigen. Om de geestelijke strijd te voeren. Een schild van geloof tegen de duivel. Het schild van de beloften van het woord die je zoekt. Die je mediteert en die je eens opschrijft. En waar je is er meer van op wil zoeken van die beloften. De helm van de hoop der zaligheid. Het uitzien, het verlangen, het denken over hoe het in de heerlijkheid zal zijn. Hoe het in de hemel wel niet zijn, zal God alles en in allen is. En het zwaard van het woord van God, de kennis van de Bijbel. Om te onderscheiden wat waar is en wat niet, om te onderscheiden waar het op aankomt. Oefen ons, laat ons oefenen in die wapenrusting. In die oprechtheid, in die beloften, in die zelfverloochening. In dat verlangen naar de hemelse heerlijkheid. En daartoe wakend en biddend, smekend en alert zijn. Laat dat de voorbereidingsweek vullen voor ons. Het koesteren van die vrucht van de geest. En het oefenen, het beoefenen van de wapenrusting van de geest. Even terug naar het beeld. Als nou je man een tijd weg is geweest voor zijn werk in het buitenland, een maand of 2, 3. En hij heeft gemeld dat hij dan en dan weer terugkomt op Schiphol. En hij vraagt of u als vrouw hem dan op wil komen halen. Dan denk ik dat we toch graag een beetje verzorgd uitzien. Laat hem merken dat hij het fijn vindt dat hij er is. En dat hij nadat hij zoveel vrouwen buiten heeft gezien, dat hij toch weer naar jou verlangt. Niet omdat hij anders zal zeggen, nou ja, sorry, je ziet niet zo leuk uit. Ik pak het vliegtuig weer en ik ga terug. Het hoeft niet meer. Nee, daarom niet. Maar je wil gewoon graag laten merken dat je blij bent. Dat hij weer komt en dat hij naar je verlangt. Nou kijk, als nou Christus die in de hemel is, weer terugkomt in brood en wijn aan zijn tafel. En hij laat merken dat hij daar zijn bruid wil zien en zijn bruid wil ontmoeten. Zou je dan niet graag als bruid verzorgd uit willen zien? Nee, niet eens wat hij anders zou zeggen, ik hoef je niet meer. Maar dat hij weer naar je toe komt. Dat hij laat merken dat hij nog steeds je liefde, nog steeds naar je verlangt. Dan wil je er toch graag verzorgd uitzien. Dat de vrucht van de geest gerijpt is. Dat de wapenrusting beoefend is. Dan wil je toch laten merken, ook in je houding en je uiterlijk en je kleding, dat hij er graag verzorgd uit wil zien. Omdat hij nog steeds naar je verlangt. Daarom is het voorbereidingsweek. En dat trekt de lijn zich nog verder door. Als Jezus dan straks komt en komt op de wolken. En zijn bruid tot zich nemen zal in eeuwigheid. Of als hij tot mij zal komen in mijn sterven. Om mijn ziel tot zich te laten brengen als in Abraham schoot. Zou de bruid zich daar niet willen benaastigen. Om er dan onberispelijk, onbevlekt uit te zien. Petrus zegt, laat ons dan benaastigen. Dat ge onbevlekt en onbestraffelijk zult bevonden worden door hem in vrede. Hoedanig behoort gij er niet te zijn in heilige wandel en in godsvrucht. Gekoesterd die vrucht van de geest. Geoefend de wapenrusting van de geest. En zo elke voorbereidingsweek weer. Aan de ene kant, altijd weer terechtkomend op dat nochtans. En toch. En die tweede aan de andere kant, juist daarom, zo verlangend, om er geestelijk verzorgd uit te zien. Als de bruidegom weer wil komen en je weer ontmoeten wil. En laten we wel wezen. Dat is voor de bruid. Om die vrucht te koesteren. Om zich met die wapenrusting te oefenen. Dat is voor de bruid nou juist de lust van haar leven. Waar of niet? Dat is voor het nou juist de lust van haar leven. Hoe glanzender die vrucht is. Ja, hoe gelukkiger ik me voel. Hoe meer geoefend in de wapenrusting, hoe beter ik eraan toe ben. Dat is juist de lust van mijn leven geworden. Dat oefenen en dat koesteren. Het is juist mijn verdriet en mijn pijn dat zo moeizaam gaat. Dat die vrucht weer zo kan inkrimpen, om zo te zeggen. Dat die wapenrusting zo gebrekkig is en dat ik hem weer uit mijn handen laat slaan. Dat is nou de bruid. Daarmee zie je nou de bruid in haar hart. Dat koesteren van die vrucht. En dat beoefenen van de wapenrusting. Dat is de lust van haar leven. Nou, zeg het maar voor uzelf. Zeg het maar. Als u bruid bent, is dat de lust van uw leven. En als u geen bruid bent. Is dat echt de lust van uw leven niet? Dan bent u nog niet afgestorven aan datgene wat de bruid is aan één ding gestorven. Aan die gezindheid die altijd maar vraagt, moet dit dan ook nog? Of is het al genoeg zo? Kan het gelukkig ook met een beetje minder misschien? Die gezindheid van, en moet ik dan ook dat nog doen? Of ben ik alsjeblieft nou toch al ver genoeg en heilig genoeg en kan de rest er maar een beetje mee door. Die gezindheid. Dat je met zo min mogelijk vroomheid nog zo ver mogelijk wil komen. Die gezindheid. Dat je met zo min mogelijk heiligheid nog het liefste in de hemel wil komen. Dat is niet de gezindheid van een bruid. Dat is de gezindheid van een hoer. Laten we wel goed opletten ondertussen. Al die dingen die we tot nu toe gehad hebben. Dat zegt de bruidegom van zijn bruid. Dat zegt de bruid niet zelf. De bruid zegt zelf, oh, ik ben zo mooi. Ik heb zulke mooie ogen. Ik heb zulke mooie haren. Zulke mooie tanden. Ik heb zulke mooie... Nee. Dat hoor je de bruid niet over zichzelf zeggen in het hooglied. Ik ben toch zo glanzend, schoon als de maan. Helder als de zon, Nee, dat zegt de bruidegom over haar. En dat laat de bruidegom aan haar merken. Weet u wat de bruid weet? Let eens op die ogen. Die sprongen er wel uit, hè, voor de bruidegom. Die ogen, daar komt hij eigenlijk niet zo goed tegen, zou je zeggen. Als hij die ogen zag, Salomo... Daar sloeg heel zijn hart op hol. Nou, let eens op die ogen van de bruid. En denk eens aan een paar psalmregels. Wat zeggen die over de ogen van de bruid? Doch op u zien mijn schreiend ogen. Ik hef mijn ogen naar het gebergte heen. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Ze sloegen het oog op God. Ze riepen als een stroom hem aan. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Die ogen van die bruid, die zoeken het maar omhoog. In hem, in de bruidegom. Ze zoekt het leven buiten zichzelf, in Christus. Zoals de maan geen glans heeft van zichzelf. Maar het licht van de zon weerkaatst. Zoals Christus de zon der gerechtigheid is. Alleen uit hem krijg ik mijn zaligheid en mijn schoonheid en mijn heil. Die ogen van die bruid. Die kijken maar omhoog. Smekend en hulpbehoevend. Die zoeken het leven buiten zichzelf in Christus. En dan met eerbied gezegd. Dan smelt vroeg of laat het hart van de bruidegom. Dan kan de hemelse bruidegom zich vroeg of laat niet meer inhouden. En dan spreekt hij van zijn liefde. En dan stort hij die uit in je hart. En hij laat merken, ik bemin u. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Gij zijt schoon, maar ik? Ja, gij. Gij zijt schoon, mijn bruid, in mij, door mij, tot mij. Maar gij zijt het vroeg of laat. Kan de bruidegom zich niet inhouden? Als die zulke smekende ogen ziet, die het leven buiten zichzelf in hem zoeken. Dat wil niet zeggen dat hij altijd voorspoed en succes geeft. Meewind in het zakenleven en vooruitgang in je bedrijf en gezondheid in je gezin... Nee, maar laat zijn liefde merken in zijn gunst in je hart. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven. Dat is een stukje hemel op aarde. Kan aan zijn tafel zijn, of de voor, of de na. Dat is een stukje hemel op aarde. Een stukje hemel in je hart, toch? Dan mag je het ook wel omdraaien. Wie zich niet oefent in de wapenrusting. Wie die vrucht van de geest niet koestert. Wie dus geestelijk lui en slordig leeft. Die hoeft daar niet op te rekenen. Wie die vrucht van de geest maar laat verschrompelen. Wie de luizende maar doorheen laat kruipen. Van bitterheid, opstandigheid, kort aangebondheid, kort lontje, oppervlakkigheid, toegefelijkheid, gemakzucht, vergeetachtigheid, En je laat die luizen maar die vrucht aantasten en wegeten. En als je de wapenrusting maar laat zakken en laat versloffen. Onoprechtheid, biddeloosheid, aardsgezindheid, zelfgenoegzaamheid, weinig bijbelezen, vage meningen en vage gevoelens. Ja, kijk, dan moet je niet verwachten dat de bruidegom je omhelst. Dan kan ik het eigenlijk zo wel zeggen. Het zou wel heel, heel leeg zijn in uw hart. En heel kil. Het zal wel eigenlijk een grauwe verlatenheid zijn. Waarin je maar weinig merkt. Van die overstelpende liefde van Christus. Hij zal zijn gunst wel inhouden. En hij zal zijn liefdesuitingen wel terugtrekken en terughouden. Waar of niet? Waar of niet? Wie slordig leeft, de vrucht maar laat aantasten en de wapens maar laat versloffen, die zal zo weinig ervaren. Van de liefde van, die is er wel, maar je zal weinig van ervaren. En is geen wonder ook. Maar het is Godzijdank nog geen avondmaal zondag. Ontwaakt, gij die slaapt. Ontwaakt, gij die slaapt. En staat op uit de doden. Dat de bruid aan mag gaan. In dat nochtans alleen en altijd weer. Hoe de bruid aan mag gaan. Zich uit dankbaarheid oefenend in die vrucht van de geest. In die wapenrusting van de geest. Omdat hij er zo graag geestelijk verzorgd uit wil zien. En dat een derde, waarom de bruid aan mag gaan. Ja, waarom? Kun je heel veel over zeggen, maar in verband met Hooglied 6 vers 11 tot 13 zeggen we er één ding, kunnen we er één ding over zeggen, waarom de bruid aan mag gaan. Wat beschrijft Salomo in vers 11 tot 13? Nou, hij zegt, hij was op weg gegaan naar de notenhof, om te zien of daar de vruchten al bloeiden. De wijnstok, de granaatappelbomen. Blijkt dat Salomo een eindje van zijn paleis vandaan een soort boomgaatje liggen. Notenhof, hoe zouden wij het noemen, een wijngaard of een groentetuin, een moestuin, voor de hobby er zo bij. En hij is naar die groentetuin, moestuin, boomgaard, wijngaard toegegaan en hij loopt daar in die notenhof rond. Genoeg te zien, te doen, onkruid weghalen, kijken of er al vruchten hangen enzovoort. En ineens in vers 12 zegt hem, eer ik het wist... Zette mijn ziel, en de ziel is heel van het verlangen hier, van het verlangen. Dus zette mijn verlangen op de wagen van mijn knechten. Hij verlangt ineens zo naar zijn bruid om ze weer eens te zien. Dat op de wagen van zijn knechten zit, voor het goed wel erg in heeft. Hij geeft bevel aan zijn knechten, zijn vrijwillig volk, om die wagen naar zijn bruid te rijden. Hij wil naar de toe. Natuurlijk is nog genoeg te doen in die notenhof. Je kan wel bezig blijven in de groentetuin, hè. Altijd wel weer wat onkruid weg te halen. Je kan altijd weer wat snoeien of wat plukken. Maar hij verlangt nou zo naar zijn bruid. Dat hij die nood of laat voor wat hij is. En dan laat hij direct naar zijn bruid toe rijden. Nou, dat hij op zijn tijd is goed aan. Als vriend. Als man. Als je eens een keer extra naar je vriendin, naar je vrouw toe komt. Een keer dat vroeger uit je werk komt. Of een keer vroeger van je hobby terugkomt. En zegt, ik heb even gelaten wat het was. Ik wilde gewoon de rest van de dag heerlijk bij jou zijn. Nou, daar doe je eens goed aan. Naar je vriendin of naar je vrouw toe. Tuurlijk, dat kan niet altijd, dat weet ik ook wel. Maar als dat nooit kan, is er ook wat aan de hand. Dan speelt u een beetje, dan spelen we een beetje met ons huwelijk. Salomo verlangde zo naar zijn bruid. Dat hij die notenhof maar even liet voor wat die was. En hij wilde eerst bij zijn bruid zijn. De meerdere Salomo, die verlangt zo naar zijn bruid. Terwijl hij bezig aan zijn vaders rechterhand om hemel en aarde te regeren. Om alle dingen inderdaad naar zijn hand te zetten. Al kunnen we het bloot toch al niet zien en niet na en niet voorrekenen. Maar terwijl hij daar allemaal mee bezig is. Kan hij het niet laten, zo gezegd. Om op gezette tijden aanstaande zondag naar zijn bruid te komen. Komt hij tot zijn bruid, hij wil haar bij brood en beker zien en ontmoeten en tot zich nemen en bij zich hebben. Ik heb zeer begeerd dit paasgemis te eten eer dat ik lijd. Zo was het al de allereerste keer bij hem. En dat is nog niet veranderd. Dat is nog niet veranderd. Hij verlangt nog steeds naar zijn bruid. En hij verlangt naar de avondmaal zondag. Dat is wel heel bijzonder. Want dat kun je van die bruid lang niet altijd zeggen. Nog maar pas geleden, was hoofdstuk 5, hè. Had hij in de avond aangeklopt. Hebben we ook een keer het over gehad, hè. Van ik ben terug van een buitenlandse reis, mijn haar is nat van de dauw, kun je nog even zien. En toen had die bruid gezegd en gedacht, ik lig nog net lekker in bed, ik krijg eens helemaal weer aan te kleden, mijn voeten vuil te maken. Je komt morgenochtend maar terug. Dat kun je van de bruid niet altijd zeggen. Je kan van mij niet altijd zeggen dat ik zo verlang naar de avondmaal zondag. Dat ik altijd zo verlang naar de bruidegom. En daarom zo verlang altijd om te bidden. Altijd zo verlang om en altijd zo verlang om de Bijbel en altijd zo verlang naar een voorbereidingsweek. Nee. Dat verlangen kan zo tanend zijn en zo wisselend en schommelend. En van nature is het ten helemaal niet en ten helemaal nooit zelfs. Dat is wel bijzonder, hè. Maar hij verlangt zozeer naar zijn bruid. Hij verlangt er zozeer naar dat hij met haar heilig avondmaal wil houden. Zijn verlangen moet wel opkomen. Uit zijn liefde. Uit zijn eeuwige liefde. Uit zijn liefde waarmee hij als borg zijn bruid heeft gekocht. En voor zijn bruid, waarmee hij, zijn liefde, waarmee hij zijn bruid heeft aangenomen van zijn vader voor de grondlegging der wereld. Daar moet dat verlangen wel uit opkomen. Maar anders zou het er echt niet zijn als dat verlangen antwoord op mijn verlangen zou moeten zijn. Nee, dat moet wel opkomen uit zijn borgliefde, zijn middelaarsliefde en zijn eeuwige liefde. Ik wil, o bruid, met uw avondmaal houden. En daarom mag die bruid ook komen. Daarom mag die bruid ook komen. Omdat haar bruidegom naar haar verlangt. Waarom mag die bruid aangaan? Daarom. Omdat haar bruidegom naar haar verlangt. Naar zijn bruid. En hij verlangt zo naar zijn bruid. Dat hij in vers 13 tegen zijn zegt, keer weder, Sulamitische, keer weder, kom toch terug. Als je weer weggedwaald bent. Gebrek aan aandacht, je bent weer afgedwaald. In alle slechte gewoontes en dingen die erin slopen. Sinds de vorige avondmaal zondag. Kan men end weggedwaald zijn. Je kan end weer. In andere dingen opgegaan zijn. Misschien al sinds de voorbereiding zondag alweer. In een paar dagen tijd. Kun je tot je zeker alweer een eind weggedwaald zijn. Hij zegt, heb ik er eigenlijk verder nog bij stilgestaan de afgelopen dagen. Ik was zo met andere dingen bezig. Het is helemaal bij ingeschoten. Ik ben nou alweer van hem afgedwaald. Dat gaat zo snel en dat gaat zo vanzelf. Hoor eens. Keer weder. Keer weder, mijn bruid. Kom terug. Kom terug. Ik wil je nog weer hebben. Er is nog en er is weer plaats bij mij. Al is het weer voor de duizendste keer. Keer weder. Kom tot mij. Dat hij nou niet zegt, hè. En zoek het nou maar een keer zelf uit. Als hij zo hardnekkig niet bij me wil blijven. Als je nou voor de zoveelste keer weer bent weggedwaald. tijdens de grens een keer bereikt, dan hou ik ermee op. En dan hoeft het voor mij niet meer. Nee, nee. Keer weder, mijn bruid. Kom terug. Ik wil je zo graag weer zien. En weer gemeenschap met je houden. Of, dat kan ook nog. Als die bruid wel wilde komen. En verlangde te komen. Maar halverwege, om zo te zeggen, is ze omgedraaid. Of dreigt ze om te draaien. Ze denkt, hij wil me vast niet zien. Hij bedoelt vast een ander. Maar dat kan nooit op mij van toepassing zijn. Gij zijt schoon. Gij zijt lieflijk. Dat kan nooit op mij van toepassing zijn. Ik ga toch maar niet. Ik verlangde wel aan de ene kant om naar de tafel te gaan. Maar ik draai toch maar terug. Ik keer toch maar, want dat kan niet nooit mij mee bedoelen. Gij zijt schoon en gij zijt liefelijk. Dat kan niet waar zijn. Hoor eens. Keer weder. Keer weder, keer terug, mijn bruid. Juist u zie ik zo graag bij me aan mijn tafel. Ik heb zo'n zwak voor een verbroken hart en een verslagen geest. Bruid, je moet weten, ik heb zo'n zwak voor een nederige ziel en voor een ootmoedig hart. Dat vind ik zo mooi. Dat vind ik nou eigenlijk het mooiste wat er is. Zo'n verbroken hart en zo'n verslagen ziel. Keer weder. Draai toch maar om en kom terug. En kom tot mij. Daarom mag die bruid aangaan. Waarom mag ze aangaan? Omdat de bruidegom naar haar verlangt, omdat de bruidegom zegt, keer weder, kom tot mij. Daarom mag die bruid aangaan. Want die bruid is, het laatste stukje van vers 13, als een rij, als een jubeldans in twee legers. Die bruid, zegt hij dan, de bruid, is als een jubeldans. Mensen die achter elkaar aanlopen en lopen te zingen en te jubelen in twee legers. Dat mag je ook anders vertalen. Dat woord voor twee legers, dat letterlijk Mahanaim. Als je je Bijbel goed kent, Mahanaim. Genesis 32. Mahanaim. Daar kwamen de engelen naar Jacob toe. Is de plaats van de engelen, de zuivere, heilige dienstknechten van God. Mijn bruid is als een jubeldans van engelen. Zo blijmoedig. Zo gewillig om de wil van God te doen. Zoals de engelen zo gewillig om de wil van mijn vader te doen. Zo zuiver en zo gewillig voor God en zijn wil. Als de engelen dat in de hemelen waren. Zijn. Ja, daar heeft mijn bruid iets van. Ja. Iets, ja, iets. Iets van die vreugde om Gods wil te doen. Iets van die gewilligheid om naar de Vader te luisteren. Om in zijn wegen te wandelen. Iets heeft mijn bruid daarvan, iets. Want het is wel vertraagd. Het is wel vaak verontreinigd en niet helemaal zuiver en nou ja, schokkend en sjouwend om zo te zeggen. Maar eens is het volkomen. Eens is mijn bruid volkomen, weet de bruidegom. Als een jubeldans van engelen zal mijn bruid jubelen van de vreugde in God en de gewilligheid in God en in zijn wil. Als een jubel van de engelen in de hemel zal mijn bruid zijn voor de troon van mijn vader. Zeg nou zelf. Ik zal mijn verwondering niet op kunnen. als dat me gelden mag. Ik zal mijn verwondering niet op kunnen. Maar het zal eens echt zo zijn. Als een jubeldans van engelen. Zo gewillig. Zo vol van God. Als dat de engelen hemel op aarde zijn. Zal ik ook zijn. Ik. Dood door de misdaden en de zonden. Zondig in mezelf. Maar het zal me gelden. Jubelend. Als de engelen in de hemel. En God geven ons in dat licht een gezegende avondmaalzondag. In verwondering. Amen. Laten we zingen Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, het zesde vers. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere, dat uw bruid eens de engelen gelijk zal zijn. Zo onvoorstelbaar. Maar dat is uw genade. Genade die verlost. Genade die vernieuwt. Genade die voleindigt. Opdat we ons aan genade gewonnen geven. De genade van het nochtans. Hoewel er niets in ons is, Heere. Wat iets verdient. En wat van nature naar u zoekt en naar u vraagt. Nochtans. Heere. Dat is uw bruid. En geef dat het ons helder is. Helder wordt. Of wij uw bruid zijn. Of niet. Heere, en geef aan uw bruid het verlangen. Om de vrucht van de geest te koesteren. En om de wapenrusting van de geest. Zich in te oefenen, om zo haar bruidegom tegemoet te gaan. Heer, en wat een wonder dan. Dat uw verlangen aan het verlangen van uw bruid vooraf ging. En altijd vooraf blijft gaan. Heere, gij verlangt uw bruid te ontmoeten. Zondig aan uw tafel. U verlangt ons allen in uw huis te zien. Want u hebt ook een woord voor ons. Uw woord voor ons. Laat het zijn, Heere. Tot toenemende verwondering en verbazing. We zeggen u dank voor deze uw dienst. We bidden om vrucht en doorwerking ervan voor de komende dagen en nog verder door. Geef ons zondag een gezegende avondmaalzondag. Wees met ons deze week. We dragen ook in het bijzonder de beide trouwdiensten op, zoals u het geeft. Voor morgen en vrijdag. We dragen de bruidsparen aan u op. Hun ouders. De familie, geef dat onder een open hemel van uw gunst en van uw woord. Het huwelijksdagen, huwelijksdiensten zullen mogen zijn. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 132 van dat verlangen. Want Sion, 132 vers 9, want Sion, mag u denken, de bruidskerk, is van God begeerd. Ik zal Sion, ik zal der armen spijs, hier zegenen op de ruimste wijs. Psalm 132, de versen 9 en 10. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.